Vooraf twee mededelingen. Allereerst de collecten in deze dienst. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte voor de kerkenkassen, met name voor de emeritikas. En aan de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. Er zijn vanmiddag twee schriftlezingen. De eerste is Prediker 4, vers 7 tot 12. En de tweede is Romeinen 12, de versen 9 tot en met 21. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de drie enige God. In de ene naam van de Vader die zondaren roept, van de Zoon die zondaren redt en van de Heilige Geest die zondaren reinigt. Amen. Gemeente, genade en vrede zij u, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst vervolgen met het samen zingen van Psalm 135. En daarvan het tweede vers. God is goed, looft hem tezamen. En ook het twaalfde vers. Sion looft met dankbare stem. We zingen op Psalm 135, de versen 2 en 12. We openen samen het woord van de Heere, allereerst in het boek Prediker, hoofdstuk 4. En we lezen daarvan de versen 7 tot en met 12. Over deze versen zal met name ook de preek gaan in deze dienst. Prediker 4, de versen 7 tot en met 12, is de eerste schriftlezing. We lezen daar het volgende. Ik wendde mij wederom en zag een ijdelheid onder de zon. Daar is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind, noch broeder. Nochtans is van al zijn arbeid geen einde. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van de rijkdom. En zeg niet, voor wie arbeid ik toch? En doe mijn ziel gebrek hebben van het goede. Dit is ook ijdelheid. En het is een moeilijke bezigheid. Twee zijn beter dan één. Want ze hebben een goede beloning van hun arbeid. Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op. Maar wee de ene die gevallen is. Want er is geen tweede om hem op te helpen. Ook indien twee te samen liggen, zo hebben ze warmte. Maar hoe zou één alleen warm worden? En indien iemand de één mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan. En een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Tot zover de eerste schriftlezing. En de tweede schriftlezing komt uit het Nieuwe Testament. Paulus' brief aan de christelijke gemeente in Rome, hoofdstuk 12, de versen 9 tot en met 21. Romeinen 12, vers 9 tot 21, waar het gaat over de onderlinge liefde. Paulus schrijft daar: de liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Wees niet traag in het benaastigen, wees vurig van geest, dient de Heere. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mee tot de behoeften van de heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederigen. Wees niet wijs bij uzelf, dus wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg dat geen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen vuur op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Tot zover de schriftlezingen. We willen nu samen met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna als antwoord zingen op de schriftlezingen en de geloofsbelijdenis. Psalm 119, het 49ste vers. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Met de wet bedoelt de dichter van deze psalm niet alleen de 10 geboden, maar ook breder het onderwijs van de Bijbel. In wezen gaat ook het boek Prediker ons heel veel praktische wijsheid ook, als het gaat over de inrichting van ons leven naar de wil, naar het woord, naar de wet van de Heere, met de bedoeling ook om ons te leren hoe we de Heere in ons leven mogen en moeten dienen vanuit de liefde van ons hart. Vandaar zo dadelijk na de geloofsbelijdenis Psalm 119 vers 49. Maar eerst spreken ieder met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Samen de Heer gaan bidden om een gezegende dienst en om de leiding van de Heilige Geest. In ons bed willen we samen ook nog met name voorbeden doen voor broeder H. Rijks, die per adres woont op Trommelaar 138. Hij zal morgen worden opgenomen op de psychiatrische afdeling van het Rivierenland ziekenhuis te Tiel. We willen graag hem aan de Heer in ons gebed opdragen. Zullen we samen bidden? Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Samen buigen we ons voor u en worden we stil voor u. Ook om het ons door te laten dringen wie u bent, tot wie we ons richten en voor wiens aangezicht we samengekomen zijn. Nooit zullen wij u kunnen zien in levende lijven, want we zouden vergaan. Daar zijn we te klein voor. Toch wilt u aanwezig zijn en bent u er. U spreekt door middel van uw woord. U wil bij ons zijn door uw geest. U wil met ons zijn door uw genade. U bent tot ons gekomen in de Heere Jezus Christus. En op grond van zijn volbrachte werk bent u overal tegenwoordig. Zeker daar waar twee of drie of meer mensen in uw naam bij elkaar zijn. Zo belooft u het zelf in uw woord en daar pleiten we ook op voor deze dienst. Wilt u zelf in ons midden zijn? U hebt het beloofd, maar het is nooit vanzelfsprekend. Het is altijd weer pure genade en goedheid van u. Maar wij danken u ootmoedig dat we ons daarop mogen beroepen. Dat we daarop mogen pleiten. En zo ook mogen vertrouwen dat u er bent. Dat hebben we ook nodig, heren. Juist ook om ook in deze dienst uw stem te horen en te verstaan. Met ons hoofd en met ons hart. Wij smeken u, Heilige Geest, wilt u in ons midden zijn. Te geven wat nodig is om uw woord straks te verkondigen. Wilt u inzicht en wijsheid geven. En leidt ons allen ook bij het luisteren naar uw woord. Wilt u het zo dicht bij ons brengen dat we ook merken dat het ook inderdaad voor ons is. Bewaar ons voor allerlei dingen die dat in de weg kunnen staan. Ook eigen gedachten, maar ook de duivel. Maar ook zoveel andere dingen. Misschien hebben we een spannende week voor de boeg. Misschien zitten we nog vol van dingen die gebeurd zijn, de afgelopen week of daarvoor. Wilt u het alles wegnemen? En wilt u zo geven dat er ook echt de aansluiting is in ons hart bij de woorden van u? Maak ons ook bereid om uw woord te ontvangen, want uw woord staat vaak ook haaks op ons hart. Uw woord gaat dwars tegen onze oude mens in. Maar wilt u bereidheid geven om het te ontvangen? In het besef ook dat uw woord heilzaam is. Dat uw woord ons de weg wijst naar het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. De weg van het leven. Het eeuwige leven. Een leven waarin u ons door uw genade weer leert om u te eren en te dienen. En ook al is dat hier op aarde nog maar zeer ten dele, heeft toch, Heere, dat we daar ook onze grootste vreugde in vinden. Ook al langer hoe meer. En de steeds grotere afkeer van en hekel aan de zonde en de leven zonder u. Wij danken u samen dat we in alle vrijheid en vrede hier samen kunnen komen. En bidden voor vele mede-christenen, broeders en zusters die te maken hebben met verdrukking en vervolging, die niet kunnen samenkomen of in het geheim. Wij bidden u voor velen die gevangen zitten, vaak onder hele slechte omstandigheden, inclusief de nodige bespotting, de nodige bedreiging, maar ook martelingen en pijnigingen. Wilt u hen gedenken en bemoedigen en kracht geven en doen ervaren dat u bij hen bent. Opdat ze zo ook zullen kunnen volharden in het geloof en wil een getuigenis gebruiken ook om medegevangenen en bewakers ook te laten zien en voelen hoe rijk bevoorrecht een christen is. Dat christenen een geheim kennen dat ten diepste onaantastbaar is en de eeuwigheid verduurt. We bidden om de voortgang van het werk in uw koninkrijk wereldwijd. Nog heel veel mensen kennen u niet. Velen hebben nog niet of nooit van u gehoord. Laat de boodschap van het evangelie overal komen. We bidden om uw zegen over alle inspanningen die daartoe geleverd worden. Ook via de moderne mogelijkheden, de middelen die u ons geeft. Laat zo overal uw woord doordringen en mensen binnenleiden in uw koninkrijk. Wij bidden om uw zegen over al het hulpverleningswerk. Ook het werk van onze kerken mag gebeuren, dichtbij en ver weg. Dat daarvan uw liefde, Heer Jezus, zichtbaar mogen worden. Dat het zo ook goed doet. En ook de harten van mensen opent voor u, als de grote verlosser en heelmaker. Zegen en sterk allen die in uw dienst op moeilijke posten staan. Eenzame posten, zware plekken. Wil ze extra ook bemoedigen en kracht geven om hun werk voor te zetten. Wij bidden u voor het bredere kerkelijke leven. Wij bidden om uw zegen over al het werk dat deputaatschappen en commissies binnen ons kerkverband mogen verrichten. Wij bidden om uw zegen over onze universiteit in Apeldoorn. Wilt u allen zegen die daar werken, doseren, studeren. Wilt u geven, Heere, dat er ook steeds weer nieuwe broeders mogen komen, geroepen door u, ook om het werk van predikant binnen onze kerken te verrichten. We hebben nog heel wat nieuwe broeders nodig. Wilt u ze roepen en uitzenden, wijsheid geven en alle nodige voorbereidingen. Wij bidden u voor de kerkelijke situatie in Nederland. Wij bidden u om de eenheid van uw kerk. Terwijl we dat doen, zien we om ons heen hoe er feitelijk alleen maar meer kerken ontstaan, hoe de verdeeldheid groeit. En we moeten nu eerlijk belijden dat we er vaak veel te weinig last van hebben. En ons vaak veel te vaak bij neerleggen. Wilt u opstaan? En ook geven dat in alle kerken we onvoorwaardelijk voor uw woord zullen buigen. Dan zal er toch eenheid groeien, Heer. Dan zal er toch ook iets zichtbaar worden, iets merkbaar worden. Van die ene genade. Waar toch uiteindelijk iedereen het van moet hebben. De genade van de Heere Jezus Christus. We bidden om uw zegen voor alle scholen die deze week weer beginnen. Zegen onze jongens en meisjes, onze jongeren. Zegen alle leerkrachten op de scholen, de docenten. En laat zo ook onder uw zegen al het werk ten goede mogen komen aan de toerusting van onze jongeren. Ook om als christen in deze wereld te leven. Wij bidden u vanmiddag in het bijzonder ook voor moeder Rijks, die deze week opgenomen zal worden. Wilt u hem ook gedenken, heren? Wilt u konnen zijn geven dat de hulp die hij zal krijgen hem ook verder zal helpen? Geeft u hem daarvoor ook wat nodig is aan kracht en moed en wijsheid? Alleen maar ervaren ook dat u hem nabij bent en hem vasthoudt. Heren, zo komen we samen tot u. Er is altijd veel te bidden. Juist ook omdat wij mensen zijn die in alles van u afhankelijk zijn. Maar wij danken u dat wij met alles bij u ook mogen komen. Dat u ons graag ziet komen. Het gebed is toch ook juist het belangrijkste stuk van de dankbaarheid. Zonder u kunnen we niets doen. Maar met u zijn in zekere zin alle dingen mogelijk. Staan we in ieder geval nooit alleen voor. Maar mogen we vertrouwen en weten dat u met ons bent. Sterk ons zo en zegen ons ook in deze dienst. Tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nu samen zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Psalm 118, vers 14. Na de preek zingen we samen uit Psalm 133, de versen 1 en 3. Psalm 133, de versen 1 en 3. Gemeente des Heren, broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten. Prediker is waarschijnlijk het meest bekend vanwege zijn herhaalde uitspraak: ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. En ijdel betekent letterlijk leeg, zinloos. Het is allemaal niks, zo zou je dat negatief kunnen weergeven. Prediker staat dan ook bekend als een behoorlijk pessimistische Bijbelschrijver. Maar is dat ook zo? Bedoelt hij het ook zo? Nee. Ook Prediker ziet het leven als een gave van God. En hij weet heel goed, en die benoemt hij ook in zijn boek, hij ziet er heel veel goede en mooie dingen in waar hij dankbaar voor is. Hij ziet het als gaven, als geschenken van de Heere. En hij roept ons er zelfs toe op meerdere keren, om daar ook dankbaar van te genieten, om daar blij mee te zijn. Maar daar heb je precies het punt waar Prediker meer dan één keer tegenaan liep. Dankbaar genieten. De Heere dankbaar zijn en daarom ook voor hem leven, dat kwam hij zo weinig tegen. Prediker heeft goed en grondig om zich heen gekeken. En keer op keer ontdekte hij, de meeste mensen maken zich om een heleboel dingen druk. Maar het zijn heel vaak dingen die op zichzelf weinig of geen waarde hebben. Mensen maken zich druk om de verkeerde dingen. Of ze maken zich druk om dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar die in geen enkel verband staan met de Heere en zijn dienst. En ja, dan hangt in feite hangt alles dan in de lucht. Dan is alles ijdel, leeg, zinloos. Wat denk je als Prediker in onze tijd geleefd zou hebben en hij zou om zich heen gekeken hebben? Zou hij dan een heel ander boek geschreven hebben? Zou hij dan tot hele andere conclusies gekomen zijn? Ik denk het niet. Zelf zei hij al, er is niets nieuws onder de zon. In feite, wat hij toen zag, zien we ook in onze tijd om ons heen. Ook al komt het in iets andere vorm soms naar voren. Predikers woorden blijven daarom ook voor ons actueel. Prediker wil zijn lezers, wil ook ons, bewaren voor en beschermen tegen een ijdel, een zinloos leven. Zijn bedoelingen zijn dus heel positief. Aan het eind van zijn boek schrijft hij het zo: van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Prediker wil ons juist de weg wijzen van het leven met de Heere en voor de Heere. Juist omdat dat leven, daar is je diep van overtuigd, omdat dat leven zin en doel heeft. En ook echte, blijvende vreugde geeft. In dat licht gaan we samen luisteren naar de versen die we hebben gelezen in Prediker 4. Die er met name over gaan hoe belangrijk het is, hoe zegenrijk het is om dingen samen te doen. Het thema voor de preek is dan ook: samen sta je sterk. En we staan stil bij drie dingen. We kijken eerst naar iemand die je zou kunnen typeren als een solist. Dat is het eerste punt van de preek, de solist. Het tweede punt van de preek is: samen is meer dan twee. En het laatste punt is een drievoudig snoer. Dus samen sta je sterk, de solist. Samen is meer dan twee en een drievoudig snoer. In de versen 7 en 8 beschrijft Prediker ons een solist. Zo heb ik het kortweg gezegd. Iemand die volstrekt alleen is. Wordt bijgezegd, hij heeft geen kind, hij heeft geen broeder, geen broer, geen vriend, geen maatje of wie dan ook. Iemand die eigenlijk helemaal alleen leeft, zonder sociale contacten. Je kunt je afvragen waarom deze persoon, deze man alleen is. Dat wordt hier verder niet vermeld. Alleen het feit, en daar gaat het om, hij leeft en hij werkt puur voor zichzelf. In feite doet hij niet anders dan werken. Werken en nog eens werken. En dat doet hij van om maar zoveel mogelijk geld en goederen te verwerven, om dat maar te vermeerderen, zijn geld en zijn goed. Andere mensen boeien hem niet. Hij heeft genoeg aan zichzelf. Hij geeft ook niet om andere mensen. Ze doen hem niks. Hij heeft ook niks voor ze over. Hij houdt alles voor zichzelf. Hij denkt er alleen maar aan om zo rijk mogelijk te worden. Om zelf zo rijk mogelijk te worden. En daar heeft hij alles voor over. Daarvoor ontzegt hij zich alles. Ook zijn sociale contacten. Hij heeft geen vrije tijd. Hij werkt alleen maar. Om geld te verdienen. Goederen te vermeerderen. Er staat in verdacht, dan is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind, nog broeder. Nochtans is van al zijn arbeid geen einde. Ook wordt zijn ogen niet verzadigd van de rijkdom. En zegt niet, en waarschijnlijk staat het ook bij u en jullie in de Bijbel schuin gedrukt. En zegt niet, hè, dat staat er dus niet in de oorspronkelijke tekst. En dat komt, daarna schakelt de tekst opeens over in de ik-vorm. Voor wie arbeid ik toch? Zoals het hier staat in onze vertaling, worden die woorden eigenlijk in de mond gelegd van deze solist. Maar het is logischer en ook ja, begrijpelijker als we het zo zien dat prediker als schrijver zich hier sprekend invoegt in de tekst. Hij beschrijft die man die helemaal in zijn eentje leeft, alles voor zichzelf doet. En prediker vraagt zichzelf dan af, als ik nou zo zou leven, waarvoor doe ik dat allemaal dan? Waarvoor arbeid ik toch? En doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? Prediker beseft wel, die man denkt heel gelukkig te worden door zoveel mogelijk geld en goederen te verwerven, maar ten diepste is en blijft hij ongelukkig. Het zou ijdelheid zijn als ik zo zou leven. Het kost je alles. En wat hou je over? Nou ja, aan het eind waarschijnlijk een hoop geld, een hoop bezittingen. Maar wat heb je dan? En ondertussen op weg daarnaartoe heeft zo'n solist, zo'n man, niet eens tijd om van het goede wat hij heeft bereikt te genieten. Tussen twee haakjes. Prediker bedoelt hier niet ook maar iets negatiefs te zeggen over alleengaanden. Ongehuwden. Alsof dat mensen zijn die altijd alleen maar aan zichzelf denken. U of jij die misschien alleengaand bent. Ieder zal het wel heel verschillend ervaren. Sommigen ervaren het wel als een kruis. Anderen zien het ook als een gave van God waar ze toch ook dankbaar voor zijn. En het is denk als broeders en zusters in de gemeente heel belangrijk om in ieder geval niet te onderschatten hoe moeilijk het toch ook vaak is voor alleengaanden. Weduwen, weduwnaren, en ze missen een levensgezellin. Als ze thuiskomen is er niemand aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen. Maar dat even terzijde, dat bedoelt prediker hier absoluut niet. Hij bedoelt iets anders. Met die beschrijving van die solist beschrijft hij een levenshouding. Een levenshouding van bepaalde mensen. Een manier van leven die helemaal gericht is op geld verdienen en bezittingen verwerven. En daarvoor werken op zo'n manier dat het hele leven erom draait. En ze nergens anders meer oog en tijd voor hebben. Als je zo leeft, ook al ben je nog zo druk met van alles en nog wat, dan draait je leven in feite om jezelf. Op wat je wilt bereiken. Mensen die zo leven zijn mensen die, en ondertussen moeten we onszelf maar alvast eerlijk afvragen, in hoeverre we dat misschien wel herkennen bij onszelf. Het zijn mensen die vooral denken dat ze heel veel moeten. Mensen met een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ze hebben nooit ergens anders tijd voor dan voor hun verplichtingen, die ze dan zo invullen dat ze zich verplicht voelen om vooral heel veel te doen. Voor zichzelf. Ze doen en regelen het ook allemaal zelf. Het is een eer te na om iemand anders om hulp te vragen. Nee. Laat maar. Ik red me wel. Pure solisten. Einzelgängers. Individualisten. In feite ook egoïsten. Komt dat ook in onze tijd veel voor? Gericht zijn op jezelf. Leven voor jezelf. Nou, ik denk als we allemaal onze ogen open hebben en ook eerlijk om ons heen kijken en ook eerlijk naar onszelf kijken, dat we moeten zeggen dat die levenshouding in onze tijd heel erg veel aanwezig is. Ook in de kerk. En laten we daar ook maar even bij blijven. Hè, bij onszelf. Het komt mede ook door de tijd en de cultuur waarin we leven. Het zit in de lucht. We leven wat we wel eens noemen in de tijd van het individualisme. Niets is zo belangrijk als wie ik ben. Natuurlijk een gezond idee van wie je zelf bent. Dat is prima. Maar het slaat door. Het is zelfs zo dat in ons land heel veel wetten en regels gemaakt zijn om het mensen mogelijk te maken zichzelf zo ver mogelijk te ontplooien. Het uitgangspunt van heel veel wetten en regels is dat iedereen moet kunnen doen en laten wat hij of zij zelf graag wil. Ik moet kunnen doen wat ik wil, zolang ik een ander er maar niet mee schaadt. Bij heel veel beslissingen wordt de norm als ik er maar een goed gevoel bij heb. Of als ik me er maar lekker bij voel. Allerlei persoonlijke begeleidingstrajecten. Er zitten ook heel veel goede kanten aan. Maar ze zijn ook vaak bedoeld om individuele mensen verder te helpen. Om zo gecoacht en gestuurd te worden dat je jezelf zoveel mogelijk kunt ontplooien. En dat individuele, dat solistische, dat zit zelfs helemaal verweven in een programma dat we allemaal denk ik wel kennen. Het meest gebruikte programma op de computer Windows. Moet je maar eens kijken. Mijn documenten. Mijn afbeeldingen. Mijn video's. Mijn. Ik. Dat hele klimaat ademen we allemaal, elke dag, volop in. Niet in het minst via de media. En we zien het om ons heen gebeuren. Door het toenemende individualisme verdwijnt steeds meer het gemeenschapsbesef, zowel in de maatschappij, maar helaas ook in de kerk. Helaas kom je ook in de kerk steeds meer solisten tegen. Mensen die vooral of alleen druk zijn met het realiseren van hun idealen en hun plannen. En als dat niet lukt, dan haken ze af en of gaan het ergens anders proberen. Het probleem is, want we moeten altijd maar dicht bij onszelf blijven. Het probleem is dat wij vaak ongemerkt, maar dat ook wij, geïnfecteerd worden door het virus van het individualisme. Het gaat vaak heel geleidelijk, ongemerkt. We hebben het vaak niet eens door. Maar toch. Ondertussen groeit er van binnen een houding waardoor we niet echt oog meer hebben voor de ander. Een houding waardoor we al onze tijd opofferen aan onze eigen bezigheden. Gaan we zo leven Dat we de ander en ook onszelf voorbij lopen. Dat kan gebeuren terwijl we er zelf nog van overtuigd zijn dat we goed bezig zijn. En natuurlijk, je moet je voor een ander inzetten. En we hebben onze verantwoordelijkheid op ons werk. Als we gezin hebben in ons gezin. We hebben onze verantwoordelijkheid in de kerk. Maar het is goed en nodig om bij onszelf eens heel eerlijk na te gaan. In hoeverre doen ook wij dat misschien wel? Toch vanuit een houding van een solist. In hoeverre is er in jouw en mijn leven echt plaats voor onze naasten? Wat is nou het werkelijke doel waarvoor we het allemaal doen en waarvoor we leven? Doen we het echt voor de Heer? Uit liefde tot Hem? Of doen we het, als we eerlijk zijn, toch om andere redenen? Ik kan daar voor jou geen antwoord op geven natuurlijk. Ja, maar kijk eens eerlijk in de spiegel van die solist zoals Prediker hem tekent. En bedenk, feitelijk zijn solisten heel arme mensen. Ze staan misschien wel in de top 10 van de miljonairs van deze wereld. En toch zijn ze straatarm. En dat komt vooral omdat de Heer ons mensen ook niet gemaakt heeft, niet geschapen heeft als solisten. Maar als gemeenschapsmensen. En daarmee zijn we bij het tweede punt aangekomen. Samen is meer dan twee. Tegenover die solist zegt Prediker in vers 9, twee zijn beter of meer dan één. Moeten we even rekenen, jongens en meisjes. Jullie hebben op school vast allemaal wel rekenen gehad. Hoeveel is 1 plus 1? Reken eens even mee. Hoeveel is 1 plus 1? Nou, dat is 2, hè, zeg je dan. Ja, dat is makkelijk, toch? 1 plus 1 is 2. Ja. Nou, Prediker zegt eigenlijk iets anders. Prediker zegt eigenlijk voor 1 plus 1, dat is meer dan 2. Hij zegt, twee zijn beter of meer dan één, want ze hebben een goede beloning van hun arbeid. Dat bedoelt hij. Nou, samen kun je dingen doen die je in je eentje niet kan doen. Ik weet niet of u, broeders en zusters, wel eens thuis bezig bent geweest met bijvoorbeeld verven en behangen of schoonmaken. Dat komt ook allemaal weer, hè? Voor sommige mensen althans. Als je het in je eentje doet, is het een enorme klus. Als je het met z'n tweeën bijvoorbeeld doet, ook nog wel. Maar het is gek, maar als je hetzelfde werk met z'n tweeën doet, dan lijkt het wel of je drie keer zo snel gaat. Je stimuleert elkaar, je kan elkaar eens even helpen. Als je met z'n tweeën iets doet, dan doe je in dezelfde tijd vaak meer dan je eentje zou doen in de dubbele tijd. Twee zijn meer dan 1 plus 2. Bovendien geeft samen dingen doen ook een meerwaarde. Het geeft ook vaak een stuk vreugde, meer voldoening ook. Nou, van daaruit gaat Prediker dat duidelijk maken met drie voorbeelden. Drie voorbeelden van mensen die onderweg zijn. Mensen die reisgenoten zijn. Onderweg zijn is ook een beeld voor het leven. We zijn als mensen onderweg. Ons leven heeft een beginpunt, een verloop en ook een eindpunt. Nou, in dat kader noemt Prediker drie voorbeelden. Allereerst stel je voor dat je op weg bent en valt. En stel je voor, jongens en meisjes, dat je morgenochtend weer naar school toe gaat. Nou, ik denk niet dat jullie in je eentje gaan, maar stel je voor dat je in je eentje naar school toe gaat. Je valt op straat en je breekt je been. Nou, hoe moet je dan ooit weer thuiskomen of op school komen? En dat lukt niet. Dan zal het hier in Veendaal niet gebeuren dat je lang alleen op straat ligt, maar ja, als je samen bent, Al zou je vallen, dan heb je altijd iemand naast je ook die je op kan rapen, die je als het moet zelfs kan dragen. Twee is beter. Samen is meer dan twee. Als tweede voorbeeld noemt prediker twee mensen die onderweg zijn. Het loopt tegen de avond. Nou, in Palestina is het heel snel donker 's avonds. Het kan zomaar in een kwartier, 20 minuten aardedonker zijn. En als je niet in een dorpje bent, dan moet je in de open lucht overnachten. Nou, daar deden mensen toen over het algemeen niet zo moeilijk over. Men had vaak een overkleed. Men zocht een beschut plekje op. Gebruikte dat overkleed als deken, zouden wij zeggen. Maar goed, ben je in je eentje, was het toch wel heel erg koud. Het kan dan straks goed koud zijn. Ben je nou samen, en dan kun je elkaar nog verwarmen. Heb je het altijd warmer dan wanneer je eentje bent. Samen is meer dan twee. En als derde voorbeeld doen prediker het voorbeeld van iemand die onderweg is, maar aangevallen wordt door rovers. Nou, ben je alleen, dan begin je sowieso niks. Ben je nou samen, dan kun je heel vaak samen nog een aanval van rovers afslaan. Samen sta je sterker. Drie voorbeelden zo uit de praktijk van het leven van toen, die ook wij denk ik nog volop kunnen begrijpen en volgen. Onderweg ook door het leven, heb je elkaar als mensen nodig. God geeft ons als mensen aan elkaar om elkaar te helpen, bij te staan, elkaar te bemoedigen en elkaar te versterken. Dat geldt in het algemeen al. Als alle mensen in deze wereld echt oog voor elkaar zouden hebben, zag de wereld er heel anders uit. Er zijn gelukkig ook heel wat mensen, ook al geloven ze niet in God, die toch een enorme inzet laten zien voor hun medemens. Maar voor gelovigen, voor christenen, heeft het oog hebben voor elkaar een nog veel diepere betekenis. In het Nieuwe Testament komen, waar het gaat over de christelijke gemeente, heel vaak het woord elkaar tegen. Elk ander. Christenen, mensen, zondaren die hebben leren leven van Gods genade, zijn geen solisten meer. Maar vormen samen een gemeenschap waarin de liefde bloeit. Een gemeenschap waar oog en hart voor elkaar is. Waar je voor elkaar open staat. Christenen vormen samen een gezin van geestelijke broers en zussen. Een van de prachtige dingen van de christelijke gemeente is dat de Heer ons zo ook aan elkaar gegeven heeft. Ook om elkaar te helpen en bij te staan. Als je de kerkgeschiedenis nagaat vanaf Handelingen 2 tot op de dag van vandaag, dan zien we daar veel mooie voorbeelden van. Helaas ook veel voorbeelden dat het anders was. Hoe kan dat toch? Ten diepste komt dat omdat ook christenen vanuit zichzelf ik-gerichte mensen zijn. Niet waar, van onszelf zijn we echt het doe-het-zelfers. We redden liever onszelf dan dat we ons laten redden door de Heere Jezus Christus. En daarom toppen we goed bekeken ook wat af. Om onszelf maar te redden, om onszelf op de been te houden, om onszelf te bewijzen, om onszelf sterk te houden. En daarbij laten we ons vaak ook stevig beïnvloeden door de tijdgeest en de cultuur waarin we leven. En wordt onze oude mens gevoed. Hè? Onze oude mens, dat is precies ook weer die solist. En goed bekeken vreet dat best heel diep door in de kerk. Ook in de kerk kan het zo gauw gebeuren. Hè, dat je vooral gericht wordt op wat je zelf graag zou willen. Veel mensen kiezen tegenwoordig die kerk uit waar het precies zo gaat zoals zij het graag willen hebben. Waar zij zich het beste bij voelen. Wat zijn we dan ver weg van het Bijbelse gegeven? Dat het lid zijn van de kerk niet in de eerste plaats mijn keuze is. Dat een kerk een plaats is die God mij gegeven heeft. Waar hij me plaatst. Waar hij me roept door het evangelie. En waar hij ons roept om ook samen uit de liefde van de Heere echt en daadwerkelijk oog voor elkaar te hebben. Elkaar lief te hebben met de daad. Ook het nodige voor elkaar over te hebben. Onszelf voor de ander te verloochenen. En elkaar juist te dienen in de liefde. Ons voor elk ander, wie het ook is, ten volle in te zetten. Ook als die ander heel anders is dan ik ben en misschien wel heel anders denkt. En toch vanuit de liefde van de Heere mag en moet ik die ander onvoorwaardelijk lief hebben. En me voor hem of haar inzetten. Daar komt het op aan. Maar we hebben het allemaal nodig. Dat de Heilige Geest heel persoonlijk bij ons ook, doordat ik gericht dat solistische heen prikt. Dat we eraan ontdekt worden. Hoe dwaas ook. Hoe zinloos het is. Om op eigen kracht te leven en alles zelf te willen doen. Bekering en omkeer van 180 graden houdt onder andere dit in. Dat we eerlijk aan de Heere gaan belijden hoe solistisch we vaak bezig zijn. En dat we juist de Heere en zijn liefde en genade zo onmisbaar nodig hebben, omdat we onszelf niet kunnen redden. Je lijkt heel wat te kunnen bereiken. Maar je komt er voor eeuwig mee om. Bekering houdt ook en tegelijk in dat we oog krijgen voor elk ander. Bekering verlost ons van het ronddraaien in het kringetje van ons eigen ik. Ook omdat we gaan ontdekken dat dat een neerwaartse spiraal is. Als we door Gods genade een band krijgen met hem, groeit er ook een band met medechristenen. En krijgen we oog en hart zelfs voor alle mensen om ons heen. En waar mogelijk en nodig, doe je dan dingen samen. We leren delen en geven. Het is enorm belangrijk, jonge mensen, broeders en zusters, om dat te beseffen, maar ook om het in praktijk te brengen. Om je zo ook in te zetten en ook in de gemeente samen op te trekken. En het wonderlijke en het mooie is, als we zo leven, dan merken we ook dat de Heer dat zo zegent dat je er alleen maar rijker van wordt. Die eenzame solist, die leeft alleen maar voor geld. De duo's uit de voorbeelden, die krijgen ook wel een beloning, staat er, maar geen beloning in geld. Daar leven ze ook niet voor. Noem dat voorbeeld al, als je valt en iemand anders helpt je weer overeind. Wat ben je dan dankbaar? Of die twee mensen die elkaar 's nachts hebben kunnen verwarmen. Dan geef je elkaar iets wat niet met geld te betalen is. Of als je samen een aanval af kon slaan. Dan zeg je achteraf tegen elkaar, mooi dat we samen waren. Bedankt dat je leven voor me gewaagd hebt. En hoe kan ik je daar ooit voor bedanken? Kijk, het is waar, omgekeerd. Hoe meer we geïnfecteerd zijn door het individualisme, des te minder we die dankbaarheid, et cetera, voelen. En des te minder we ook de rijkdom van het gezamenlijke missen. Het probleem van een solist is dat hij allemaal wat prima vindt. Prediker wil echter onze ogen openen voor de meerwaarde. Van het samen leven en samen doen. Dat geldt in onze thuissituatie, in ons gezin, op ons werk, in onze vriendenkring, op school, maar niet in het minst ook in de gemeente. De Heere geeft ons aan elkaar om elkaar te helpen, te bemoedigen, aan te sporen, overeind te helpen, te beschermen, enzovoort, enzovoort. Wat een zegen. De gemeente is in die zin ook een leerschool. Een plek waar we ook hoe langer hoe meer mogen en moeten leren om elk ander daadwerkelijk lief te hebben. Dat vraagt wel heel wat zelfverloochening. Dat kost ons eigen ik. Het vraagt een offer om elk ander te dienen in de liefde. Maar moet je eens kijken wat de Heere Jezus er voor over heeft gehad om ons zijn liefde te kunnen geven. Hij gaf zichzelf tot in de dood. Naar die lange en diepe weg van vernedering, afwijzing. En toch, hij had er alles voor over om zondaren te verlossen en te redden. Als we daar iets van beseffen, als daar ons hart voor open is gegaan, dan zouden wij er niet alles over hebben voor elkaar. En juist dan ervaar je ook de vreugde van het samen met anderen optrekken. Samen dingen doen. Echt voor elkaar klaarstaan. Elkaar helpen. Dan ga je juist ook door de onderlinge contacten, hoe langer hoe meer ervaren, hoe groot en hoe rijk de genade van God is in de Heere Jezus Christus. En dat geeft ook hoe langer hoe meer vreugde en dankbaarheid. En daarmee zijn we ook bij het laatste gedeelte. Een drievoudig snoer. Aan het slot van vers 12 lezen we: en een drievoudig snoer wordt niet haast, niet spoedig verbroken. Wat is dat, een drievoudig snoer? Wat denk je, jongens en meisjes, wat is een drievoudig snoer? Kijk aan de microfoon hier. Er zit een draadje, zie je het? Dat is een enkelvoudig snoer. En dit is heel breekbaar, hier moet ik heel voorzichtig mee zijn. Een touw van één draad dik is ook heel erg slap vaak. He, maar als je nou een sterk touw wil hebben, dan kun je kunt twee touwen in elkaar vlechten. He, maar als je drie touwen in elkaar vlecht, dat wordt heel erg sterk. Veel sterker dan die drie draden afzonderlijk. Zo'n draad kun je niet gemakkelijk kapot breken. Nou, zo'n snoer, zo'n draad wordt niet spoedig verbroken. Wat bedoelt prediker hier? In de eerste plaats hangt dat heel nauw samen met zijn derde voorbeeld. Hè? Die twee mensen die een vijandelijke aanval afslaan. Ben je met z'n drieën, hè, dan sta je nog sterker. Dan sta je het sterkst. Dat is de eerste betekenis. Of bedoelt prediker er meer? Bedoelt hij met die derde ook misschien de Heere? Ik denk dat we daar zeker aan mogen denken. En zo is en wordt deze tekst ook vaak gebruikt als een huwelijkstekst. Een drievoudig snoer. De Heere, een man en een vrouw. Zo'n snoer wordt niet spoedig verbroken. Als je dat breder maakt, de Heere, een mens en een medemens. In ieder geval, echte liefde tot onze naaste kan er alleen zijn als we zelf de liefde van God leren kennen. Om in praktijk te brengen wat we daarover lazen in Romeinen 12, hebben we het nodig om zelf te delen in de liefde van God. In de verlossing door de Heere Jezus Christus. Het is goed om daarbij te bedenken dat de Joden het boek Prediker lazen op het Loofhuttenfeest. Het feest waarop ze terugdachten aan Gods bewaring en bescherming tijdens de woestijnreis. Zonder de Heere waren ze in de woestijn gestorven en omgekomen. Maar God had ze bewaard. Met eindeloos geduld geleid. Onbegrijpelijk dat de Heere zo'n zondig en hardnekkig zondigend volk lief bleef hebben. En toch was het zo. Hij verloste ze. En hij bracht ze veilig in het beloofde land. De liefde en genade van de Heere blijven altijd iets onbegrijpelijks houden, nietwaar? Ook als we het heel persoonlijk op onszelf betrekken. Wie ben ik? Vanuit mezelf een zondaar, een opstandeling tegen de Heere. Op alle mogelijke manieren heb ik de Heere in zijn grote liefde getergd en tegengestaan. En toch bleef hij me zoeken. Ja, vond hij me. En trok me met de koorden van zijn liefde. De Heer is een genadige God. Hij schenkt op een onvoorwaardelijke manier zijn genade aan zondaren. Hij neemt ons als zondaren in genade aan. Daar kun je alleen maar diep over verwonderen, nietwaar? Ik ben zondiger dan ik me ooit kan indenken. En tegelijk geldt, God heeft me meer lief dan ik me ooit kan voorstellen. Wat een wonder. Als we mogen geloven dat de Heer ook ons zo in genade heeft aangenomen. Zonder enige grond daarvoor in ons. Maar uit pure ontferming. Om Jezus wil. En juist die liefde en genade van de Heer leren ons om elk ander in liefde te aanvaarden. Kon ik dat maar volmaakt? Verzucht iemand misschien. Ik moet elke dag strijden tegen mijn oude, solistische mens ook. In die zin blijf je er ook je leven lang van last houden, want iedere keer speelt die neiging weer op. En wat doen we de Heer daar een verdriet mee? Inderdaad. Bekijk het tegelijk eens zo. Wat is die oude mens, goed bekeken, straatarm. Wat zijn we dom en wat zijn we dwaas. Als we toegeven aan die solistische neigingen van onze oude mens. Uiteindelijk komt hij om in zijn eigen vuil. Voor jezelf leven, er is er maar één die je daar echt een plezier mee doet. Dat is de duivel. Dan ben je toch wel heel dwaas, hè? Als je daaraan meewerkt. Terwijl de Heer ons wil geven door zijn grote genade, dat we mogen opstaan in een nieuw leven. Het leven vanuit de genade die de Heer Jezus verworven heeft. Dat geeft pas echte, blijvende vreugde om samen op te trekken. En boven alles, juist daarin eren we ook de Heer. Juist daarin komt ook de manier waarop hij ons geschapen heeft weer tot zijn recht. Om elkaar te dienen en om samen de Heer te dienen. Vindt u, vindt ook jij, daar uw en jouw grootste vreugde in. De Heere verloste zijn volk uit Egypte. In Egypte moesten ze alleen maar werken, werken, werken. 7 dagen per week, tot ze de dood bij neervielen. Daaruit heeft de Heere ze juist verlost. En ten diepste is een solist een gevangene, een slaaf. Maar de Heere, hij wil ook ons verlossen en bevrijden. Ons genadig zijn. En ons leren, ook hoe langer hoe meer, om elkaar te dienen in de liefde. Als we zo leven, dan zal onder zegen van de Heer ook de gemeente bloeien. Zal er iets van ons uitgaan en van ons afstralen naar anderen toe. In eigen kracht is volstrekt onmogelijk. Maar Een drievoudig snoer. De Heere, mijn broeders en zusters en ik. Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Samen met de Heer in de eerste plaats. En samen met elkaar sta je sterk. Zo'n snoer is goed bekeken. Onverbreekbaar. Gode zij dank. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Trouwe Heere, u bent een God van liefde en genade. U hebt er alles voor over gehad tot en met uw eigen Zoon. Om zondaren te verlossen en te behouden. En vanuit die liefde en genade roept u ons om elkaar metterdaad lief te hebben. Oog te hebben voor elkaar. Elkaar te helpen. En bij te staan. Wij bidden u. Of u ons zo ook door uw geest. Wilt geven wat nodig is. Om deze dingen in praktijk te brengen. Verlos en bevrijd ons. Van onze solistische instellingen. Die we van nature hebben. En sterk ons ook in de dagelijkse strijd. Tegen onze oude mens. die ook zo socialistisch is. En open ons hart ook hoe langer hoe meer voor uw liefde en genade. En leer ons dan zo uitleven dat we elk ander lief hebben. En dat zo ook voor de hele gemeente tot zegen zal zijn. Tot opbouw van de gemeente. Wilt u zo ook hier in het midden van deze gemeente wonen en werken. Door uw woord en geest. En laten de woorden van deze dag ook meegaan met ons deze week in. Laten ze meegaan in onze gesprekken, in onze gedachten. En laat het ook deze week zijn vruchten afwerpen. En leer ons maar, Heren, om elke dag opnieuw daarvoor biddend alles bij u te zoeken en te vinden. Mogen we zo leven, tot uw eer en naar uw wil, vanuit de onuitputtelijke bron van uw genade. Zegen de hele gemeente. Zegen ook al het werk dat op deze week weer zal gebeuren. Alle verenigingen, categorisaties, commissiewerk. Al het werk van de kerkraad. Geeft u alle kerkraadbroeders ook wijsheid en inzicht om aan de gemeente geestelijke leiding te geven. Zegenen bij de predikanten, dominee Van der Zwaag en Klomp die hier mogen werken. Zegen hen en hun gezinnen. En wilt u ze tot rijke zegen stellen. Ga ze met ons, Heren, deze week in. En wilt u de gemeente ook volgende week hier weer samenbrengen. Wij danken en prijzen uw grote naam voor al het goede wat u ons gegeven hebt. U alleen zij de eer, de dank en de aanbidding. Wilt u ons gebed zo verhoren en onze dank aanvaarden in de vergeving voor onze zonden om Jezus wil. Amen. We mogen nu uit dankbaarheid onze gaven geven en daarna zingen we ons slotlied, Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Psalm 86, het zesde vers. Ga heen in vrede en draag de zegen van de Heer mee deze nieuwe week in. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.